Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast De Bedrijfsjurist. Alweer aflevering 11, Anton Pieter. Het gaat hartstikke goed. Vandaag aanwezig is Marijn Roijmans. Marijn, van harte welkom.
Dankjewel, Diederik.
Leuk dat je er bent. Anton Pieter.
Ja, Anton Pieter, vanochtend zijn we ook voor de 11e keer co-host van deze show. En Marijn, wij kennen elkaar ook al een heel tijdje terug. Ik denk dat wij het contact hebben gekregen toen ik voor de stap stond uit loondienst en richting ZZP'erschap.
Toen je bevrijden.
Ja, zo werd ook.
Hoe lang geleden is dat, Anton Pieter?
Ja, dat is inmiddels ruim 11 jaar geleden.
Potje al die doen, als je
ja, en ik weet het ook dat het echt 11 jaar in de maand is, omdat ik nu toch echt mijn Apple een keer moet gaan vervangen, die ik 11 jaar en 1 maand geleden gekocht heb. Dus, maar die begint nu toch echt kuren te vertonen. Dus dat is denk ik een beetje waar onze wegen teruggaan, denk ik.
Ja, rond dat denk tijd. Ik ook. Ja.
Marijn, kan je heel kort... Je bent serieondernemer. Dat is hoe ik jou...
Vind ik een soort geuzetitel waarvan ik betwijfel of ik die verdien, maar...
Nou goed, ik wilde je wel meegeven. Je bent een zeer ondernemend en je bent jurist. Kan je heel even, in plaats van dat ik een opsomming ga maken... waar hou jij je zo al mee bezig?
Enerzijds, en dat doe ik eigenlijk het langst als ondernemer... coördineer ik het We Legal Network. Vroeger heette dat het netwerk van ondernemende juristen.
Ja.
En dat is in Nederland het grootste netwerk van zelfstandige advocaten en bedrijfsjuristen. Met als model dat wij onze leden helpen met het doorverwijzen van werk en het optimaal bedienen van hun cliënten.
Ja.
En anderzijds, en dat is van wat later datum, dat is eigenlijk ontstaan vanuit dat netwerk en vanuit de rol die ik had als... die jongen van die zelfstandige juristen, coördineer ik ook de ontwikkeling van Lawyerlink. En dat is een softwareplatform wat we enerzijds inzetten voor advocatenkantoren die hun flexibele schil efficiënter en hoogwaardiger willen organiseren. Maar anderzijds ook steeds vaker toepassen bij bedrijven om enerzijds een groep ZZP'ers rondom dat bedrijf te organiseren, maar anderzijds ook de offerteprocessen bij hun panelfirms te stroomlijnen en efficiënter, makkelijker te maken.
Interessant. Je bent gezien de jaren ervaring binnen de juridische arbeidsmarkt... denk ik wel een expert als het gaat om ontwikkelingen en trends die je ziet in de markt. En daar weet je dus ook op een goede manier op in te spelen, denk ik. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de markt voor zelfstandigen zonder personeel, ZZP.
Ja.
Dus hebben we alle artikelen de afgelopen tijd gelezen over de sterke groei van ZZP'ers in Nederland. Kan je een beeld schetsen van de ontwikkeling of specifiek op de juridische markt voor ZZP'ers?
Ik denk dat er, we zien allemaal dat de laatste jaren steeds meer goede advocaten en juristen voor zichzelf beginnen. En dat heeft... een grond in de wens van mensen om autonoom te zijn, zelf te beslissen. En de mogelijkheden die de huidige markt daartoe biedt. Vroeger was je een beetje een loser als je voor jezelf begon. En tegenwoordig, als je op een verjaardag vertelt of als je op LinkedIn post, ik begin voor mezelf. Iedereen moedigt je aan, iedereen is enthousiast en honderden likes krijg je. En dat geeft ook, weer hoe dat hele sentiment veranderd is. En het is makkelijker, er is veel vraag. Bedrijven, maar ook advocatenkantoren snappen veel beter hoe je al dat vrije talent waardevol kunt gebruiken. En dat jaagt de ontwikkeling van het aantal ZZP'ers aan in onze markt.
Ja, en heb je ook een vergelijkbare stijging gezien over de afgelopen jaren van het aantal juristen dat dus besluit om ZZP'er te worden?
Nou, ik denk dat de stijging van het aantal ZZP'ers in de juridische markt een beetje synchroon loopt met de rest van de Nederlandse economie. Ik kan niet zeggen dat het groter of kleiner... Ik bedoel, zo goed kunnen we dat niet meten.
Vroeger waren het met name de wat meer senior juristen die dat... Zie je daarin een verschuiving?
Nou ja, vroeger had je natuurlijk een aantal vrije geesten die stap zetten en een aantal mensen die stap noodgedwongen zetten. Ja. En nu zie je heel veel mensen die er heel bewust voor kiezen... En een andere afweging maken dan de mensen die bij het kantoor of bedrijf blijven werken. Er zijn mensen die zoeken echt die autonomie. En die hebben andere belangstelling in hun leven. Die willen meer ruimte voor zichzelf. Die willen ruimte voor hobby's, voor familie, voor side business, voor gewoon voor hun eigen agenda. En dat kun je doen als je voor jezelf begint.
Ja. Stel, je bent advocaat op de Zuidas. 8 jaar ervaring, 9 jaar ervaring.
Dat zou mij niet gebeuren. Hè?
Dat zou jou niet gebeuren, nee. Maar stel, je bent dat en je overweegt om zelfstandig te worden. Maar je twijfelt heel erg in. Wat zou je zo iemand adviseren te doen?
Ga naar buiten, ga koffie drinken. Met zoveel mogelijk mensen. Ga aan mensen vragen, goh, ik heb dit idee, wat vind je ervan?
Ja.
Ga niet het achter je bureau met Google op je zolderkamertje zitten uitvogelen. Maar ga naar buiten, ga praten.
Ja, mooie eerste tip. Dat was eigenlijk dezelfde tip die Oscar in de vorige aflevering, overigens ook erg leuk om te luisteren, ook gaf.
Ja, en ergens, Marijn, want ik zit even naar je te luisteren. En ik zit natuurlijk ook te reflecteren op mijn eigen proces van 11 jaar geleden. Hè. En misschien ook even in zijn algemeenheid, juristen zijn even heel zwart-wit. Niet altijd de grootste daredevils. Hè? Dus ze willen vaak toch iets van zekerheid hebben. Dus het is ook wel de valkuil. Dus je moet ook wel op een gegeven moment ook naar actie overgaan. Hè? Dus eindeloos koffie blijven drinken helpt ook niet. Dus kun je daar iets over zeggen? Wanneer gaat dat overslaan?
Wat ik zie, hoe eerder je het in de actiemodus komt. Ik bedoel, het naar buiten gaan koffie drinken is actie op zich. Ja. Hè? En van het praten naar je baan opzeggen. Of je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Of een klant een keer benaderen en zeggen, joh, ik kan je ergens mee helpen. Ja, dat is dat moment. Ik kan je niet nu een soort roadmap geven. Nou, dat moet je dan en dan doen. Dat is voor de meeste mensen, in mijn ervaring, gaat dat op gut feeling. Dat je voelt op een gegeven moment, daar groei je naartoe. En de ene doet dat in een middag en de ander heeft er een jaar voor nodig.
Ja. Nou, ik merk wel vanuit mijn rol bij DPA, dat als wij... Ik spreek ook best wel vaak met mensen die dus overwegen die stap te maken. En dan zeggen ze, ja, ik ga mijn baan opzeggen zodra ik een mooie opdracht heb.
Ja.
Dan zeg ik, ja, dat is hartstikke leuk. Maar dan betekent dat je een opzegtermijn hebt. En dat je... Ik adviseer meestal om dan te zeggen, ja, weet je, daar kan je op wachten. Maar dan is er meestal geen urgentie. Je kan, hè, als er een interim klus is, liever dat ze gisteren beginnen dan morgen. Al is het ook wel eens te plannen.
Ja, het ligt natuurlijk ook een beetje aan hoe onderscheidend je expertise en ervaring is. En als je echt one of a kind bent, dan wacht die klant wel.
Ja.
En wat ik ook vaak aan mensen meegeef, is tel uit hoeveel vakantiedagen heb je nog. Hè? Als je een maand opzichttermijn hebt en je hebt een stuurmiljoen aan vakantiedagen. Oké, je gaat je oude werkgever niet in de steek laten, maar je kan misschien wel een soort glijdende overgang maken.
Ja.
En als je zeg maar je privé schatkist voldoende gevuld hebt, dan kan je in de huidige markt... Dan moet ik een slag om. Ik bedoel, ik ga je geen garanties geven, maar als je...
Zijn wel juristen.
Als je een courant specialisme hebt, waar veel vraag naar is, dan kan je best het risico nemen om gewoon die baan op te zeggen. Weet je, want wij meten elk half jaar de markt. We hebben net weer gedaan. 95% van alle mensen heeft gewoon binnen 3 maanden een volle bak met werk. Dus ja, hoeveel risico loop je nou eigenlijk?
Ja.
En bovendien, stel je voor, na 3 maanden werkt het niet. Dan neem je toch gewoon weer een vaste baan.
Ja.
Alle bedrijven zitten te springen om juristen. Alle advocatenkantoren, al die mediers, senior associates. Je kan overal beginnen.
Ja. Ja.
Dus het is vrij risicoloos op dit moment. Beetje flauw, maar ja, het is toch hoe het is nu.
Ja. Ja. En het is veel praten met mensen. Dat was eerst. Heb je nog andere? Zeg nou, dat is op basis van mijn ervaring.
Ja. Het is een beetje gek om te zeggen als jurist. Want ik ben natuurlijk helemaal niet van cijfers. Maar bestrijd je onzekerheid door het even in een Excel te gooien. Mensen zijn altijd bang van ik ga niet genoeg verdienen. Zet het maar eens op een rij. Hoeveel heb je nodig? Hoeveel uren moet je daarvoor verkopen?
Ja.
Hoeveel klanten heb je daarvoor nodig? Hoeveel telefoontjes, hoeveel koffietjes moet je doen om die klanten te kunnen winnen? Zet het maar en doe het niet in je hoofd, maar zet het in een Excel.
Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, Marijn, want ik kreeg destijds het advies ook. Hè, dat je ook echt voor jezelf onderscheid maakt. Wat is echt noodzakelijk om te leven? Hè? Dus huur of hypotheek, eten, drinken. En wat denk je van, ja, hartstikke leuk. Hè? Bijvoorbeeld, ik vind skiën best leuk, hè? Maar het is niet noodzakelijk. Dus kijk echt eventjes, wat zijn je noodzakelijke kosten?
Voor ieder heeft daar zijn eigen prioriteit in.
Ja.
En als je heel ongelukkig wordt, als je een jaar niet naar Bali gaat, ja. Oké, dan moet je dat incalculeren.
Ja, ja,
persoonlijk heb ik altijd geleefd vanuit het idee dat ik mezelf financieel niet klem moet zetten. Ja, want als je een soort gouden keten om je eigen nek slingert, ja, dan zit je wel vast.
Ja. Dus, ja. Denk, ook wel heel denk ik herkenbaar voor een hoop van onze luisteraars op de Zuidas.
Ja, nou ja, ja, ja. Dus net waar je de prioriteit legt. Ja. En kijk, en als dat, ja, als je vrijheid belangrijker vindt, dan moet je misschien aan de andere kant iets inleveren.
Ja.
En dat komt op na een jaar ben je weer gewoon op hetzelfde niveau. Ja, maar die geeft jezelf wel een beetje manoeuvreerruimte daardoor.
Ja, dus veel met mensen praten, maak het concreet in Excel. Tip 2, maak het concreet in Excel. Wat heb je nou echt nodig?
Dat en breng je netwerk in kaart.
Tip 3, breng je netwerk in kaart. Hoe groot is dat?
Vraag hulp aan mensen. Je hoeft geen acquisitie te plegen, maar als je tegen mensen zegt... joh, ik overweeg voor mezelf te beginnen, wat vind jij er eigenlijk van? En dan kun je eens met me meedenken.
Ja.
Dat vinden mensen fantastisch. Die denken graag met je mee. En die help je en die gaan je de eerste opdracht geven.
Ja.
Geef ik je op een briefje.
Ja. Oud-cliënten.
Oud-cliënten, maar ook oud-collega's niet te onderschatten. Ja. 75% van al het werk van zelfstandige juristen komt uit netwerkcontacten.
Ja. Ja.
Ik zit ook even hard op te denken, hè, want je moet ook denken als ZZP'er. Hè, dus als je echt voor jezelf start, moet je ook wel kunnen omgaan met onzekerheid. En moet je misschien ook wel eens durven nee te zeggen. Hè? Omdat je denkt, is dit nou echt de opdracht die bij me past? Hoe kijk jij er tegenaan?
Het zijn twee dingen natuurlijk. Onzekerheid en nee zeggen. Ik bedoel, onzekerheid is inherent aan het eigen baas zijn. En ik ben al lang eigen baas. Ik herinnerde me net aan. Pijnlijk een beetje, maar...
17 jaar, beste luisteraars.
Nog steeds heb ik wel eens op momenten dat het even wat rustig is, denk oh shit. Nu gaat die telefoon nooit meer. En dat heeft elke zelfstandige jurist. En dat gaat nooit over. Het enige wat is dat je wat... Ja, je wordt er wat... Je krijgt wat eelt. En je kan er beter tegen. En dat andere aspect, wat was dat ook alweer? Wat je zei?
Dus dat je door die onzekerheid van komt er... Hè, gaat nee, morgen zeggen. De telefoon nee, zeggen, weer. Ja, dus durf je ook nee te zeggen. Ook als je toch even je eigen denkt, dit is me eigenlijk niet echt. Maar ik doe het maar, want dan heb ik in ieder geval de komende vier maanden weer.
Ja, dat is natuurlijk het nee zeggen is ook een manier van sturen. Nee zeggen is heel gezond. Ook daarbij speelt een rol dat nee zeggen betekent dat je geen omzet hebt. Of minder omzet hebt. Ja, dan moet je afwegen, moet je uitrekenen. Hoe belangrijk is het? En hoe belangrijk is het dat ik een opdracht krijg die heel goed bij me past, waar ik heel gelukkig van word? Versus hoe belangrijk is het dat ik omzet heb. En dat is bij de meeste zelfstandige juristen, en bij mijzelf eigenlijk ook wel, je hebt twee kanten. Je hebt je professionele hart, wat klopt en sneller klopt voor gaaf werk, voor hoogcomplex, laag routinewerk. En je hebt je ondernemersverantwoordelijkheid. Er moeten wel centjes binnenkomen. En dat, die twee strijden om elkaar. Strijden eigenlijk altijd met elkaar. En als je altijd met je professionele hart beslist, dan kan het zijn dat je iets minder centjes verdient. Dan word je vaak wel wat gelukkiger van. Dus gewoon doen.
Dat kan ik bevestigen, beste luisteraar.
Jijzelf natuurlijk ervaringsdeskundige.
Ja, precies. Ja,
nee, ik heb ook wel eens een keer een keuze gemaakt dat ik achteraf dacht, die had ik niet zo moeten maken. Dat heb ik toch te veel laten prevaleren. Angst om deep down is het gewoon angst om straks niet meer geweld te worden.
Precies. Hè?
Terwijl je eigenlijk deep down weet je, het komt altijd wel goed. Dat durf ik na 11 jaar wel te zeggen onder
andere. Ja, en je bent natuurlijk, tenminste de meeste mensen die ik ontmoet, die beginnen voor zichzelf niet omdat ze zo graag torenhoge urentarieven willen rekenen. Dat hoort erbij, tuurlijk, dat moet. Maar het gaat nooit alleen om geld. Het is altijd een combinatie van factoren. Dus als je alleen maar aan het werk bent en niet leeft of niet geniet van je werk, ja, dan doe je het niet goed.
Ja, mooi. Neem ons eens mee in een stuk andere van jouw kennis. En dat komt ook, denk ik, mooi ter sprake in jullie tweede serie nu van Meesterlijke Gesprekken. De podcastserie die jij opneemt samen met...
Met Erik-Jan Bosjes.
Met Erik-Jan Bosjes.
Mijn partner in crime. Daar gaan we samen onderweg en interview ondernemers in het juridische domein. Die technologie inzetten voor hun bedrijf.
Ja. Als je daar nu, je hebt nu een aantal afleveringen opgenomen en je had al kennis van die markt. Wat voor ontwikkelingen zie je daar?
Ja, een beetje stom om te zeggen, maar dat legal tech is overhyped.
Ja.
En ik denk dat de meeste legal tech ondernemers dat als eerste toegeven. Uiteindelijk is het gewoon technologie, die moet je gebruiken, maar dat is niet meer dan een tool. En het is natuurlijk, ja, we hebben allemaal, we heel veel mensen, heel veel uitgevers, heel veel media hebben belang bij een hype, want dan kunnen we advertenties omheen verkopen, kunnen we blaadjes over maken, kunnen we gesprekken over voeren met elkaar, content over verkopen. Maar het is natuurlijk uiteindelijk secundair in het vak. Uiteindelijk draait het vak om het helpen van je cliënten.
Ja.
En dat doe je zo goed mogelijk, zo slim mogelijk, efficiënt mogelijk. Nou, en daar heb je tegenwoordig technologie voor.
Zet toe. Wat vind jij ervan, Pieter?
Nou ja, ik ben ook altijd wel van de lijn dat een hele hoop dingen, het moet uiteindelijk functioneel zijn. Het gaat nooit om legal tech of om, het gaat om iets anders. En dat is gewoon dat je je klant helpt. Of die nou intern is voor een bedrijfsjurist of extern voor een advocaat. Daar gaat het wat mij betreft om. En niet om weer een nieuw project te starten met legal tech, want die sterven toch vaak in schoonheid.
Ja. Als je het weet, ik niet. Het is natuurlijk, je moet wel, denk ik, als afdeling of als kantoor blijven opletten van, zijn er manieren om mijn werk slimmer te doen? Kan ik het efficiënter doen? Kan ik productiever worden? En dat moet het doel zijn. Het doel moet niet zijn, we gaan innoveren. Dat is natuurlijk een vaag. Ja, daar kan ik niks mee. Je moet wel een meetbaar doel aan zetten.
Ja, meer met minder. Meer impact maken.
Ja, blijere klanten. Meer vrije tijd. Minder stom werk.
Ja.
Allemaal prima redenen om technologie te gebruiken. Ja.
Wat zijn dan toch dingen als je nu op een wat kleinere juridische afdeling zit en je denkt, hey, ik wil toch ook slimmer werken, want ja, meer met minder, et cetera. Wat zijn dan dingen waar je zegt, nou, kijk daar dan in ieder geval eens een keertje naar.
Dat vind ik een moeilijke vraag, want ik zit natuurlijk niet op zo'n afdeling. Nee. Hè? Dus mij past behoorlijk wat bescheidenheid.
Ja.
Ja, dat zie je de mens.
Nou ja, nee, dat is, ik probeer eigenlijk te zeggen, ik weet het niet.
Nee.
Nou, ik heb natuurlijk best wel ideeën, maar ik vind het moeilijk om daar echt concreet advies over te geven.
Mm-hmm.
Wat ik in algemeen zou zeggen is, probeer meer te halen uit de tools die je al hebt. De meeste tools, daar kan je veel meer mee dan je nu op je juridische afdeling doet.
Mm-hmm.
En zoek het in de kleine dingen met de grote impact. Zoek het niet in grote change projects. Zoek dingen waar de drempel voor implementatie laag is.
Ja.
Want dat is waar iedereen heeft het hartstikke druk. En als je dan ook nog een veranderproject moet doorvoeren, dan neem je wel veel risico dat het niet goed gaat komen.
Ja.
Dus maak het klein.
Ja, ja. Mooi.
Eens. Maar zo even terug, Marijn, want ik weet, ik ben ook lid van jouw netwerkorganisatie.
Ja.
Dus ik krijg ook regelmatig de uitvraag van heb je even 5 minuten om het volgende in te vullen? Dus ik weet ook dat jullie al een tijdje lang meten. Hè, wat,
sinds zeg maar, 2012.
Ja. Zijn daar iets van trends uit te destilleren? Wat meten jullie? Wij meten
bezettingsgraad. Wij meten gemiddelde dagomzet. We meten gemiddeld uurtarief voor advieswerk. We meten het gemiddelde uurtarief voor interimwerk. En we meten al die dingen ook per specialisatie. Wat zijn de trends? Trends zijn eigenlijk sinds 2012 dat de bezettingsgraad toeneemt. Dat er meer werk is.
Ja.
Maar ook dat het aantal respondenten, dus het aantal zelfstandige advocaten en juristen, toeneemt.
Ja.
En meer werk. En er zijn meer aanbieders.
Ja.
Dus er is meer markt. Waar komt die vandaan? Die komt ergens vandaan. Die wordt afgesnoept, denk ik, voor een deel van de wat kleinere en middelgrote advocatenkantoren.
Ja.
Voor een deel van detacheerders.
Slechte zaak, dat laatste.
Dat is natuurlijk eigenlijk zou dat niet moeten. Het zou niet moeten mogen. Nee, dat bied ik nu ook mijn verontschuldiging van. Voor zover ik daar iets mee te maken heb.
Ja.
Verder. Is opvallend dat de tarieven niet zoveel doen.
Ze zijn vrij stabiel.
Die zijn vrij stabiel. Ook valt me ook nu op. We hebben nu weer gemeten sinds een half jaar. We hebben behoorlijke inflatie. zie je niet terug in de U-tarieven.
Onze tarieven gaan dus wel zijn. We hebben...
Ja, jullie doen dat beter, want jullie hebben wel een professioneel gesprek met de cliënt over die tarieven. Ja. Die zelfstandigen, die doen dat kennelijk niet. Ik moet daar nog verder induiken waarom dat precies is, maar je ziet ze gewoon niet omhoog gaan.
Nee, ben ik met je eens. Ik zie dat wij groeien, dus de gap is minder groot tussen detachering en ZZP.
Ja.
Dat komt omdat wij de salarissen natuurlijk betalen aan mensen. En die gaan wel geleidelijk aan omhoog. En dus de uurtarieven dan vergelijkbaar ook. Want, ja.
Ja. Ja. Ja, en ik heb mijn eigen lijn is dat ik tijdens een looptijd van een overeenkomst niet...
Maar waarom niet?
Ja, omdat ik denk, van, dan heb ik het
afgesproken. Tijdens de looptijd van je opdracht gaat de inflatie toch ook niet even op stil?
Ja, nee, ja, dat is weer een goede vraag. Maar ik doe het dus niet.
Nee, dat is awkward.
Dat zou ook een reden
zijn. Het is een heel normaal gesprek, hè? Nee is ook een antwoord.
Ja.
Maar het gesprek voeren is al...
Ja, ik vind het zelf ook echt heel vervelend. Maar het moet. Het moet. We komen niks tekort, hè? Laat dat duidelijk zijn. Ik hoef me geen enkel lid van het Relegal Network medelijden te hebben. Want het is een heel bevoorrecht groepje. Maar als ondernemer zeg ik, eigenlijk moet je dat wel doen.
Ja, nou, het is
een oproep aan alle zelfstandigen. Verhoog je uurtarief.
Nou, oproep aan elke zelfstandige om het lekker zelf te bedenken en zelf te beslissen.
Ja.
Maar
ga je wel
gesprek aan? Daar ben je zelfstandig voor natuurlijk. Ja, ja. Het is niet aan mij. Ja. Maar ik als ondernemer zeg dat het eigenlijk wel verstandig is om het te doen.
Ja,
ja. Nou, ik denk dat ik dat wel met je mee eens ben. Ik heb gemerkt de afgelopen 3 maanden dat we ermee bezig zijn geweest, dat het een moeilijk gesprek is om te voeren, maar dat het wel uiteindelijk goed is om te doen. En dat, in ieder geval wat ik merk bij onze opdrachtgevers, dat ze ook bereid zijn om daarin mee te bewegen. Omdat ze ook zien dat het dat er anders...
Ja. Ik denk dat, kijk, als jouw klant of cliënt zelf ook een inflatiecorrectie toepast, of een tariefverhoging in zijn praktijk toepast, dan is het toch gek als jij dat niet doet.
Nee.
Kijk, als jouw klant helemaal klem zit en zijn tarief niet kan verhogen, zou ik me kunnen voorstellen dat jij zegt, ik ben solidair, ik beweeg ook niet. Maar waarom moet je het cadeau doen?
Nee, ik heb bepaalde opdrachtgevers waarvan we wisten, ook vanwege artikelen in de krant, dat ze het moeilijk hadden.
Ja, dan ligt het anders.
En dan ben je solidair en dan zeg je, jongens, weet je, helemaal goed. Weet wel, dit doen we overal elders wel, maar bij jullie niet, dus een uitzondering. Dan geef je hem in ieder geval ook weg. En dan beseffen ze ook dat we gezamenlijk in die wedstrijd zitten.
Ja, dan moet je even laten merken dat je een cadeautje geeft.
Ja, exact. Ja. Exact. Ja.
Maar het is in ieder geval voor mij een verrassende constatering dat in die 10 jaar het tarief, redelijk stabiel is gebleven.
Ik zal het nog erger vertellen, Anton Pieter. Ik loop natuurlijk al heel lang mee. Ik kan me de begindagen nog herinneren dat interim net ontstond. En toen waren de tarieven hoger dan nu.
Dat is uit jouw tijd bij de Utrechtse juristengroep.
Daar wil ik het. Ja, nee. Tegenwoordig is geen Legal. Ja, daar heb ik ook nog een tijdje gewerkt. Ja. Ik was interimmer en toen. Mijn opdracht liep af. En ik denk dat ze geen andere opdracht voor me hadden. Maar toen zeiden ze, goh, kom je ons helpen om dat bedrijf uit te bouwen? En in die tijd waren de tarieven hoger dan nu.
Ja. Ja. En wat is dan daar de verklaring voor? Schaarste meer of minder?
Nee,
of?
Het is gewoon, het was een onvolwassen markt. Er was weinig aanbod. Er was weinig concurrentie. De informatiekloof tussen cliënt of klant, aanbieder, bemiddelaar, die klanten hadden geen idee. Die hadden maar één referentiekader, namelijk hun advocatenkantoor.
Ja.
Dus alles werd daar langs die maat gemeten. Ja. Nu zie je, zeker in de lagere regionen, in het midden van de markt, zie je dat het benchmark eerder het salarisniveau is van of de kostenniveau van een intern medewerker. Dat is natuurlijk ook niet juist, maar het zou er een beetje tussenin moeten liggen.
Ja. Ja,
want een zelfstandig heeft, als het goed is, niet dezelfde kosten als een advocatenkantoor. Veel efficiënter. Georganiseerd.
Ja.
Lichter georganiseerd.
Ja. Ten aanzien van de WeLegal Network. Daarnaast gaf je ook aan dat je natuurlijk druk bent met LawyerLink en dat verder coördineert, zoals je dat zelf noemt.
Nou, ik heb daar best een rol in. Maar mijn betrokkenheid zit met name op de software development.
Ja. En waar staan jullie op dit moment?
Misschien even voorafgaand daaraan. Ja. Want wij weten wat LawyerLink is en wat LawyerLink doet. Maar ik sluit niet uit dat er ook nog steeds mensen zijn in de juridische markt die dat niet weten. Dus...
Ja, dat zou best kunnen.
Ja. Ja.
Met Lorlink ontwikkelen we software die eigenlijk gemaakt is om juridisch werk te verdelen. En dat doen we op een softwareplatform in de cloud. En we daarop creëren voor elke cliënt, advocatenkantoren, grote juridische afdelingen, besloten communities waarin zij of hun flexpool uitnodigen of hun panelfirms uitnodigen. Zodat ze op een efficiënte manier in één keer hun hele netwerk van externe juridische adviseurs kunnen betrekken bij vragen die ze hebben. En zodat ze snelle voorstellen krijgen en dat ze optimale keuzes kunnen maken.
Ja.
En dan vervolgens biedt het platform ook de mogelijkheid om de afspraken die daarover gemaakt worden vast te leggen. De data te vangen en eventueel ook de financiële afhandeling te monitoren en daar ook weer data uit te trekken.
Ja, om het zowel kwaliteit als kosten aspect goed te kunnen managen en het overzicht te hebben.
Ja, uiteindelijk merk je dat dat cliënten eigenlijk vooral geïnteresseerd zijn in kwaliteit. En we hebben het alsmaar over kosten, maar het gaat om de kwaliteit. Dat is uiteindelijk echt hoe onmeetbaar, ongrijpbaar dat is, ook is. De perceptie van kwaliteit is leading.
En werkt het dan ook zo dat als je, stel je hebt een hele grote bedrijfsjuridische afdeling en je bent general counsel of senior counsel, je bent verantwoordelijk, zullen we maar zeggen, voor de panelfirms en dat en de hele vraag daaromheen. Als je dan de kwaliteit wil meten en wil toetsen, kan dat dan ook op het platform?
Nee. Okay. Het platform beperkt zich tot het faciliteren van de optimale match. Wat je nu ziet, is mensen bedenken zelf in hun hoofd wie er de beste aanbieder voor hun vraag is. Maar als je dat helemaal afbelt, helemaal objectief beschouwt, kun je dat als bedrijfsjurist niet weten. Want je hebt niet alle informatie. Dus je weet niet wat je niet weet. Door een platform in te zetten en daar die vaste leveranciers op uit te nodigen, kun je op een hele efficiënte manier meerdere invalshoeken tegelijk ophalen. En dan pas je keuze maken. En dan krijg je een veel meer gevalideerde keuze, maar ook een keuze die je makkelijker elders in je organisatie kunt verantwoorden.
Ja.
En daar hoort ook een prijs bij. En als dat goed gebeurt, komt daar in de regel ook uit dat het minder kost. Ja, want degene die het beste kan, moet dat ook voor de laagste kosten kunnen.
Ja, ja, dat is in ieder geval vaak het argument van ons.
Nou ja, dat zien we wel. Want als je meer routine hebt in een bepaalde materie, dan komt dat eruit. Dan hoef je daar minder studie op te plegen. Dan heb je minder onzekerheden.
Ja.
Als je meer technologie in je advocatenkantoor inzet, dan komt daar een lagere prijs uit voor die klant.
Ja,
dat is goed. En dat kun je als bedrijfsjurist niet weten. Ook al, ja, uiteindelijk, iedereen wil natuurlijk zijn vaste vriendjes inschakelen. En dat is prima. Het is ook niet dat wij zeggen dat je dat niet meer moet doen. Het enige wat je volgens ons wel moet doen, is het vergelijkbaar maken.
Ja, en adviseren jullie ook in welke kantoren je dan op moet nemen in je panel? Bieden jullie puur het platform?
Hoe dat nu, in de basis bieden wij puur het platform. Ja. En de meeste klanten waar wij nu mee te maken hebben, dat zijn corporates en general counsels met een team. En die weten wel wie ze moeten hebben.
Ja.
Althans, die hebben vaste leveranciers voor elk onderdeel. Wat wij zeggen, nou, voeg er een aantal aan toe om vergelijkbaarheid te creëren. Daar kunnen we best in adviseren.
Ja.
We kennen de markt natuurlijk goed.
En in hoeverre, want je hebt het nu vooral over de grotere afdelingen, grotere organisaties. In hoeverre kan een bedrijfsjurist die een wat kleinere afdeling zit hier ook gebruik van maken? Want die heeft natuurlijk nu alleen maar de mogelijkheid om naar een advocatenkantoor te gaan.
Ja, als je een bedrijfsjurist bent van een kleinere afdeling en je hebt een zelfstandige nodig, dan kun je altijd bij Lorlink terecht.
Ja.
Het platform als RFP-tool, of als tool om je outside counsel te managen, dat gaat eigenlijk pas lonen vanaf een spend. 100, 150.000 euro moet je minimaal wel hebben, wil je dat eruit halen in besparingen.
Ja. Helder.
Ja, dus dat is wel, ja,
een beslissing. Nou ja, dat zijn heel veel bedrijven, denk ik, die dat uitgeven.
Zeker, er zijn ook heel veel bedrijven die niet eens weten wat ze in totaal uitgeven.
Daar zijn er nog meer van.
Ja, ja, ja.
Zelfs grote bedrijven, dat is best opvallend.
Dat is bijzonder, ja.
Ja, zeker. Heb je nog voor onze luisteraars, dat zijn met name dan dus bedrijfsjuristen en ik denk ook advocaten die overwegen bedrijfsjurist te worden.
Ja.
Nog een goede tip of een laatste uitsmijter om mee af te sluiten?
Ja, het leven bestaat niet alleen maar uit werken. En zorg ervoor dat je je werk zo inricht dat je ook nog kunt leven. Dat er ruimte is voor dat leven. Klinkt een beetje soft, maar dat is echt de moeite waard.
Ja.
En voor de een betekent dat van baan wisselen, en voor de ander betekent dat voor jezelf beginnen.
Ja.
Maar je moet niet alleen maar werken.
Nee, nee. En ik weet dat jij bijvoorbeeld pas geleden een tijdje remote hebt gewerkt. Hè? Dus dat je dat vanuit het buitenland...
Ja, maar ik ben altijd aan.
Ja.
En ik werk... Vorig jaar heb ik 2 maanden in Spanje gewerkt.
Ja.
En ga ik dit jaar weer doen, denk ik.
Ja.
Ik denk niet dat de buitenwereld daar iets van merkt. Maar dan werk ik een beetje... s'morgens een beetje, s'middags. Ik ga naar het strand.
Ja.
Ik bouw een beetje aan mijn huis. Ik doe wat. En ondertussen ben ik gewoon aan.
Nou, mooi. Mooie tip voor jullie allemaal thuis. Dankjewel, Marijn, voor je verhaal.
Jullie bedankt voor de uitnodiging, jongens. Echt leuk om een keer aan de andere kant van de microfoon te
zitten. Ja, en dan de luistertip ook voor de luisteraar. Luister ook naar de podcast van Marijn. Meesterlijke gesprekken, dat doe ik ook. Zeer aan te bevelen.
Dus, thanks.
Dankjewel. Volgende aflevering is aflevering 12. Daarvan is nog niet duidelijk wie dat gaat zijn. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor het luisteren wederom. Volg ons, dan krijg je automatisch een update als de nieuwe aflevering beschikbaar komt. Mocht je het nou heel erg leuk vinden, deel hem in je netwerk. Geef hem 5 sterren, 3 duimpjes en maximale likes. En dan zijn Anton, Pieter en ik ook weer zeer tevreden. Dank jullie wel en tot de volgende keer.